vroeger lang niet anders zijn.
Wij willen graag beginnen. Fijn dat u en jullie er allemaal zijn.
Ik vond het heel belangrijk.
Zo deze dinsdagavond. Het is de dinsdag van december. Les 11 vanavond. Ik begrijp, de ontmoeting met elkaar is ook heel fijn natuurlijk. Je gaat elkaar leren kennen. Je zit af en toe bij elkaar in het groepje wat dan de vragen behandelt. En het is geweldig dat we in alle vrijheid hier mogen samen zijn. We komen niet zomaar bij elkaar, niet voor de gezelligheid. We komen bij elkaar rondom de Heere en rondom zijn woord. En Jacques zal vanavond les 11 aan ons doorgeven. Heel belangrijk thema, de vervulling met de Heilige Geest. Het is altijd geweldig om met de Bijbel bezig te zijn, om daaruit te leren en om onderwijs te ontvangen. En daar met elkaar dan over te spreken en erover na te denken. We gaan ook met elkaar zingen. We hebben weer, broeder Dennis heeft de liederen uitgezocht voor vanavond. En we gaan beginnen met een lied, dat hebt u niet in de bundel, maar daar hebt u een kopie van gekregen als het goed is. En dat is Heer, u bent mijn leven, de grond waarop ik sta. En dat is ook een belijdenis, hè? Ik geloof in u Heer Jezus, tweede couplet. En het vierde zegt dan, ja, dat geest van liefde en kracht u die via duizend wegen ons hier samenbracht. Ik weet niet waar jullie allemaal vandaan komen, maar ik denk als we al die plaatsnamen zouden laten noemen, dat we nog best zouden opkijken van waar we allemaal vandaan komen. Maar we zijn hier samen in de naam van de Heer Jezus. En u zendt ons weer uit om het zaad te zijn van Gods Rijk. We gaan dat eerste lied met elkaar zingen. Heer, u bent mijn leven. En als u niet kent, dan kent u het na een couplet al wel, want zo moeilijk is het niet.
Thank you. we samen een zegen vragen, willen we nog zingen. 44, dat is... ...989 uit Johan de Heer. Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. Als dat echt ons verlangen is, dan zal de Heer ervoor zorgen dat we stromend van levend water uit ons binnenste zullen vloeien. Als een hert dat verlangt naar het levende water wat de Heer Jezus zelf is. 989 uit Johan de Heer.
Zullen we samen danken en bidden. Ja, Heere, zo komen we bij u. En we zijn dankbaar dat we zo hier met elkaar mogen zijn. Om samen te komen rondom u en uw woord. Heere, daar gaat ons verlangen naar uit. Onze aanbidding is voor u, hebben we gezongen. En ons hart verlangt, Heere, dat wij volledig u toebehoren. En dat het in ons hart is, en dat bid ik ook voor een ieder van ons, dat hij of zij zich ook volkomen aan u wil geven, opdat u ook kunt vullen met uw liefde, met uw genade en met uw geest. Heere, vanavond zien we uit naar datgene wat u met ons wilt delen. Door onze broeder heen wilt u hem de woorden geven. Wil hem de zalving van uw heilige geest schenken, dat hij mag spreken hier met betoon van geest en kracht. Heere, het gaat vanavond hier niet om mensen. Niet om mensen die vooraan staan of mensen die in de zaal zitten, maar het gaat om u alleen. En vanavond verlangen we ernaar om vanuit uw woord onderwijs te ontvangen. Heer, u weet hoe we hier gekomen zijn. U kent ons door en door. U weet wat er in ons hart is. Misschien hebben we wel moeten jaren om hier te komen. Misschien waren de omstandigheden helemaal niet om hier naartoe te gaan. Heer, we bidden u dat we het aan u kunnen overgeven. Dat we alles wat ons in de weg staat kunnen afleggen. Het aan u kunnen geven. Heer, en wilt u zo onze harten reinigen en heiligen. Door uw kostbaar bloed, opdat we ontvankelijk mogen zijn voor de woorden van eeuwig leven, voor de woorden die u ons wil leren en die we mogen ontvangen, opdat inderdaad zoals uw woord zegt, wie gelooft gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vlieten. Heere, dat is ons verlangen en we zien daarom op naar u alleen. Heere, want u bent de gever en om u gaat het en u wil het ook schenken. Heere, wilt u dan geven dat bij een ieder een toebereid hart mag zijn. En wilt u daarin, Heere, door uw geest wonen en werken. En zo danken we u, Heere, dat we mogen weten dat er een rijke zegen is. Dat u wil uitstorten van uw liefde, van uw genade, van uw geest in onze harten. dat u daar wil werken, ja, dat u ons wil volmaken van uzelf. Dat is ons verlangen. Heere, zegen ons. En wil met ieder zijn die een taak heeft, op de voorgrond of op de achtergrond. We danken u ook dat we hier mogen zijn voor de gastvrijheid, voor alles wat er gedaan wordt, ook klaargezet. Heere, we danken u voor een ieder die hier is. En we bidden voor een ieder om een rijke zegen. In Jezus' naam. Amen. Heer, ik hoor van rijke zegen die gij uitstort keer op keer. Laat ook van die milde regen droppelen vallen op mij neer. 132 uit Johan de Heer.
Voordat onze broeder het woord doorgeeft, dat is 57 uit Johan de Heer. Er komen stromen van zegen. Dat heeft Gods woord ons beloofd. En dat is ook ons gebed. Zend ons die stromen, o Heer. 57 uit Johan de Heer.
Ik moet altijd oppassen dat ik niet te hard ga zingen met zo'n lied. Dan ben je stem kwijt. En John, heb jij geen last van? Maar... Ik wel. Ik heb niet zo'n stem als jij.
Maar...
Ja, maar ieder zijn gave, hè? Ja, jullie lachen om het lachje van John, hè? Dat is ook mooi. Ik heb naar deze avond uitgezien en ik ben heel dankbaar dat jullie met zoveel er zijn gekomen. Het is altijd de laatste 5 minuten, hè, dat iedereen binnenkomt druppelen. Maar je merkt vaak ook met dit soort avonden dat, ik vond het wel treffend wat Cor ook bad, dat er soms net van die dingen zijn die ertussen komen. Dat je zegt van nou, zal ik nou wel gaan, red ik het net wel of net niet en vul het allemaal voor jezelf maar in. Wat het ook is. Maar het is altijd die weerhouder die je hier vandaan wil houden. En die iets ertussen wil brengen om je hier niet in ontspannenheid te laten zitten. En die met name niet wil dat je het woord van God hoort. En daarom ben ik blij dat je er doorheen gebroken hebt en hier gewoon bent. Je moet wel eens doorzetten, ook al is het niet altijd even makkelijk. Want het is een geweldig thema. En ik heb er enorm naar uitgezien om dit met jullie te mogen delen. Omdat ik denk dat dit heel wezenlijk is wat we vanavond met elkaar gaan behandelen.
voor een gezond geestelijk leven. Ik wil met jullie drie stukjes gaan lezen. En het zijn steeds een paar versen. We beginnen in Johannes 14. We gaan nadenken over de vervulling met de Heilige Geest. Johannes 14. En dan lezen we in vers 16 het volgende. Het gaat hier over de belofte van de Heilige Geest. We lezen daar twee versen. Hoofdstuk 14 vers 16. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. Opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid. Namelijk de Geest der waarheid. Welke de wereld niet kan ontvangen. Want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar gij kent hem en dan komt het, want hij blijft bij u lieden en zal in u zijn. De inwoning van de Heilige Geest is dus iets unieks voor de Nieuwtestamentische gemeente. Althans de voortdurende inwoning van de Heilige Geest. In het Oude Testament kom je de inwoning ook wel tegen. Alleen vaak gaat het dan over een bepaalde taak die iemand krijgt of dat de Heilige Geest op iemand was. Nou gaan we met, verderop naar een van de brieven van Paulus. Die hij schreef aan de gemeente te Colosse. Colossense. Hoofdstuk 3. Colossense hoofdstuk 3. En dan lezen we in vers 16. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u. In alle wijsheid. Leert en vermaant elkaar met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen. Zingende de Heere met aangenaamheid in uw hart. En al wat gij doet met woorden of met werken, doe het alles in de naam van de Heere Jezus. Dankende God en de Vader door hem. Het is heel bijzonder, je legt de nadruk op het woord van Christus, wat rijkelijk in je moet wonen. En als dat woord van Christus in je woont, dan volgen er daar een aantal vruchten. Ik kom daar straks nog wel op terug. En nou gaan we naar het laatste stukje, dat is in de brief die Paulus schreef aan de Efeziërs. Efeze 5. Efeze 5. We hebben iets gelezen over de belofte van de Heilige Geest. We hebben iets gelezen over het woord van Christus dat rijkelijk in onze harten moet wonen. En in Efeze 5 lezen we vanaf vers 14. Daar staat het volgende. Daarom zegt hij, ontwaak gij die slaapt en staat op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Zie dan hoe gij voorzichtig wandelt, niet als wijze, niet als onwijze, maar als wijze. De tijd uitkopende, terwijl de dagen boos zijn. Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat welke de wil des Heren zij. We hebben het vorige keer over gehad. En nou komt dat belangrijke vers. En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de geest. En dan krijg je in de volgende twee versen exact hetzelfde wat we ook in de Colossensebrief hebben gelezen. Sprekende onder elkaar met psalmen en lofzangen, geestelijke liederen, zingende en psalmende de Heere in uw hart. Dankende God te alle tijd over alle dingen, God en de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus. Elkaar onderdanig zijnde in de vreze van God. Dus je ziet dat een geestvervuld leven heel sterk te maken heeft met of het woord van Christus in ons hart woont. We gaan vanavond dus nadenken over de vervulling met de Heilige Geest. En jullie zullen denken, wat hangen er allemaal voor, staan er allemaal voor toeters en bellen hier. Misschien dacht je van, hij heeft een of ander mixje meegenomen vanavond, dat hij het water zat is. Maar dat zal ik zo laten zien en ik wil wat uit gaan tekenen. zodat het ook visueel wat duidelijker wordt. Ik weet niet of iedereen het kan zien, maar het moet wel lukken. Dus vandaar deze spullen die hier staan. Als we spreken over de Heilige Geest, dan denk ik dat er vandaag de dag, naast de doop en een stuk toekomstverwachting, nergens zoveel verwarring is dan over de persoon en het werk van de Heilige Geest. En ik zou allerlei thema's kunnen noemen, de doop met de geest, de gaven van de geest. En ik wil me vanavond beperken tot de vervulling met de Heilige Geest. En dan wil ik er in een vogelvlucht even doorheen gaan om uiteindelijk tot mijn punt te komen. Maar ik moet ergens gaan beginnen. En dat begin, dat is dat wij allen gezondigd hebben. Wij derven de heerlijkheid van God, zegt Paulus in de Romeinenbrief. We moeten beginnen bij het begin. Wij zijn, zoals wij geboren zijn, zonder God in deze wereld. We hebben geen hoop, geen uitzicht. En nu is het zo bijzonder dat de Vader in de hemel een plan bedacht heeft om die kloof die er was tussen ons en tussen hem te overbruggen door zijn Zoon te zenden naar deze wereld, wat we binnenkort weer met elkaar gaan overdenken. Je zal zeggen, nou, dat is niet nieuw voor me, dat wist ik wel. Maar het bijzondere is, en ik hoop dat je dat vanavond herkent in je eigen leven, dat met dat dat evangelie tot je is gekomen, dat dat plan van God wat hij had, om mensen weer tot zich te brengen, om vrede te brengen in deze wereld, dat heeft hij gedaan door zijn Zoon te zenden, hij die het vlees geworden woord is, en dat evangelie is ook tot ons gekomen. En met dat evangelie tot u, tot jou en tot mij kwam, twistte God met ons. En hij sprak met ons door zijn woord heen. En dan zie je, dan moet je er maar even bij opslaan in Handelingen 7. Vandaar dat ik daar ook begin. Dat op de Pinksterdag de Heilige Geest is uitgestort en in Handelingen 7, vers 51, wordt dan het eerste aspect wat ik vanavond wil benadrukken over de Heilige Geest genoemd. En dat is in vers 51, daar staat het volgende: gij hardnekkige en onbesnedene van hart en oren, gij wederstaat altijd de Heilige Geest, gelijk uw vaders, alzo ook gij. Dus je leest dat daar het evangelie verkondigd wordt aan de Joden. En dat met dat het evangelie tot hen komt, zij zich verzetten tegen die boodschap van God. En dat is een indrukwekkende reden die je voor jezelf maar eens na moet lezen van Stefanus. Dat hij op een gegeven moment op het punt komt en dat hij het tegen ze zegt: jullie verzetten je voortdurend tegen God en tegen zijn boodschap. En dat is dus een van de mogelijkheden die plaats kan vinden. Als het evangelie tot ons komt, dat we ons verzetten. En dit waren ongelovige, onbekeerde mensen. En er is ook in jouw leven een tijd geweest dat je misschien verstandelijk wel wist wat de waarheid was. En dat de geest ook met jou, met u twistte, in je hart, in je denken. En hij vroeg overgave. Maar je verzette je daartegen. En dat wonderen moment is gekomen dat je mocht buigen aan de voeten van het kruis. En dat je je verzet hebt opgegeven. Dat je je mocht overgeven aan de Heer Jezus Christus met al je zonden en met alles wat je bezig hield. En waarom begin ik hiermee? Omdat ik het vanavond wat op wil bouwen naar de vervulling van de Heilige Geest toe. Maar ik hoop dat in ieder vanavond weet, er was verzet in mijn leven, want ik wilde me niet overgeven. Ik wilde mezelf niet aan hem kwijtraken. Ik wilde eigen baas blijven. En de Heilige Geest twistte met je. En je verzette je er eerst tegen. Maar zijn liefde was zo overweldigend. Dat je je mocht overgeven. En dat je vrede in je hart hebt ontvangen. En ik hoop dat dat voor iedereen duidelijk is vanavond. Dat je zeker weet. Ik weet van dat moment dat ik me verzette. Die periode in mijn leven. Maar er is ook een moment geweest van overgave. En dat is waar we vanavond onder andere mee willen beginnen. Is dat helder voor je. Want als dat heeft plaatsgevonden, dan heb je de Heer Jezus leren kennen. En ik kan het maar kort aanstippen, want ik wil verder. Maar dan heb je de Heer Jezus leren kennen als je Heer en als je Heiland. Ik heb dat eerder herhaald. Als je zaligmaker, als Hij die jouw zonde vergeven heeft. Die jouw eeuwig leven heeft gegeven. Maar ook als jouw Kyrios, als jouw Heer, als degene die het in jouw leven voor het zeggen heeft. En dat heeft alles met de vervulling te maken door de Heilige Geest. Je hebt verlossing en je hebt vrede ontvangen door het geloof in de Heer Jezus Christus. En nou is tekenen niet mijn sterkste kant. Maar goed, we gaan een levenshuis tekenen. Want met dat je je verzet hebt opgegeven, is de Heilige Geest in je komen wonen. Dat hebben we gelezen in Johannes 14. Dat de Geest beloofd was en als die zou komen, voor een ieder die tot hem komt en in hem gelooft, maakt hij van jouw lichaam zijn tempel. Hij maakt van jouw lichaam zijn woning. Hij komt in jou wonen. En dat noemen we dan de inwoning van de Heilige Geest.
Het begint al met een dot, noem je op.
Dat is het eerste. Nou, wordt jouw huis, jouw levenshuis, ongeveer zo weergegeven. Komt niet onbekend voor, denk ik, hè, huis.
Deur ongeveer, ergens en weer.
Nou zeg maar, de Heilige Geest is in je komen wonen. Nou, het licht is dus in jouw levenshuis ontstoken. Ik ben heel blij met Cor, die heeft het allemaal kleurtjes meegenomen. Dus dan kunnen we zeggen, oké, het licht brandt bij jou.
Het is de zon, maar het is voor mijn land.
Dit is duidelijk. Jouw levenshuis. Daar is God in komen wonen. Na Pinksteren, na wat op in Handelingen 2 is gebeurd, is er dus iets heel unieks ontstaan. En ik denk dat heel weinig christenen daar zicht op hebben. Velen denken bij het Pinksterfeest aan de 3000 die verslagen zijn en die zeggen: wat moeten wij doen? Maar een veel groter geheim van Pinksteren is dat de God van hemel en aarde in mij is komen wonen. Ik ben zijn ambassadeur geworden hier op aarde. Ik vertegenwoordig hem. Ik vertegenwoordig de Heer Jezus. En we hebben het al vanuit Romeinen 8 vers 29 overdacht dat de Heer Jezus meer en meer gestalte in ons wil krijgen. Dat is dus de basis. Johannes 14 kan je hierboven zetten. Pinksteren, jouw lichaam, een tempel van de Heilige Geest. En nu is het zo dat dit geldt voor iedere gelovige. Dat is heel belangrijk. Dit geldt voor iedere gelovige. Voor een ieder die de Heer Jezus heeft aangenomen, daar komt de Heilige Geest in wonen. Dat hebben we met elkaar vastgesteld. Maar nu Hij ons gekocht en betaald heeft, moet je ook vasthouden, wil Hij meer en meer in ons gestalte krijgen. En nou krijg je, als dit de basis is, nou ga je geestelijk leven. Want nu begin je pas. Ik dacht vroeger dat dit het was. Maar nu begin je pas. En nu kan je positief gaan bewegen of je kan negatief gaan bewegen. De negatieve kant. Even veel op mijn knieën halen. Negatief en positief. Negatief is wat we onder andere hebben gelezen net. Dat we de Heilige Geest kunnen weerstaan. Dat is de eerste. Het weerstaan van de Heilige Geest. Wat kan er nog meer gebeuren? Een negatieve?
Het bedroeven.
Het bedroeven van de Heilige Geest. Dat is ook een negatieve. En de andere is?
Uitblussen.
Uitblussen. Dus ik heb dat even onderverdeeld. In een negatieve ontwikkeling en in een positieve ontwikkeling. Dit is de basis. Maar nu gaat God verder met aan ieder van ons. Nou, wat gebeurt er nu? Het kan zo zijn dat wij de Heilige Geest bedroeven. Je kan hier achter zetten, als het gaat over bedroeven, Efeze 4 vers 30. Dat heb je allemaal gelezen in de cursus. Nu is het heel erg van belang dat je onthoudt dat de Heilige Geest niet alleen een kracht is. Hij is in de allereerste plaats een persoon. Maar andere christenen leggen juist heel erg het accent op, nee, hij is alleen een persoon en hij is geen kracht. De Bijbel leert dat de Heilige Geest zowel een persoon als een kracht is. En dit is heel belangrijk. Want een persoon kan je niet in meerdere of in mindere mate ontvangen. Een persoon heb je of die heb je niet. Begrijp je dat? Maar met een kracht, die kan je wel in meerdere of mindere mate ervaren. En daar doelt Paulus op als hij het heeft over bedroeven, weerstaan of uitblussen. Een persoon kan je dus bezitten, maar niet in mindere of meerdere mate. Het gaat in het geval van een bedroeven om een persoon. Een kracht kan je niet bedroeven. Een persoon wel. De Heilige Geest kan je dus bedroeven. In de grondtaal, daar staat zoiets als bedroef maken, pijn doen, leed doen, kwetsen, grieven en hinderen. Dus het weerstaan was in Handelingen 7 vers 51 meer vanuit een ongelovige houding. Maar dat kan ook zijn als God vanavond met je praat door zijn woord en door zijn geest, dat je hem weerstaat. Je zegt, ja, ik wil de Heer Jezus wel volgen, maar dit gaat me iets te ver. Ik weersta hem. Bedroeven. Dat hebben we gehad in Efeze 4 vers 30. Je kan hem verdriet doen. De Heilige Geest heeft dus verdriet over de dingen die in jouw leven gebeuren, die niet overeenkomstig de wil van God zijn. Nou, en het laatste, negatieve, dat is het uitblussen. Nou, het beeld is denk ik heel duidelijk. Het gaat hier over een vuur of een vlam, waarmee de Heilige Geest vergeleken wordt. En een vlam kan je dus doven. Of een vlam kan je oplaaien. Het zijn hele eenvoudige beelden waarin Paulus spreekt om duidelijk te maken dat de Heilige Geest die in je is komen wonen, dat je die kan bedroeven, uitblussen of dat je die kan weerstaan. En het is een aangrijpende werkelijkheid dat Hij, de Heer Jezus, die je gekocht en betaald heeft, met zijn eigen dierbaar bloed, die in je is komen wonen, dus wat de basis is, Jezus in ons, Hij heeft het licht in mijn leven ontstoken, dat ik vervolgens degene die zijn eigen leven voor mij heeft gegeven, en door de persoon van de Geest in mij woont, dat ik die weersta, dat ik die bedroef, of dat ik die uit kan blussen. En ik kom daar straks, gaan we het praktisch maken. Maar dit is even theoretisch. Ik zal de tekst er nog even bijgeven. Het wederstaan is Handelingen 7 vers 51. Het bedroeven, dat is Efeze 4 vers 30. En het uitblussen, dat staat in 1 Thessalonicenzen 5 vers 19. Kan je dat allemaal nalezen. Dus dit is de basis. En nou komen we bij de positieve kant. Ik heb iets gezegd van het leven, hoe dat begint. Het geestelijk leven. God komt in je leven. En nu wil God niet deze kant op werken. En nou komt er iets misschien wat voor sommigen wat gevoelig ligt. Maar het is een waarheid die de Bijbel zelf beschrijft. Positief en negatief. Daar ben je zelf totaal bij betrokken. Met jouw denken, met jouw gevoelsleven, met heel jouw wezen. Ook het positieve. En dat is vanavond vanuit Efeze hoofdstuk 5. Daar gaat het over een opdracht die elke gelovige krijgt. En daar staat, wordt vervuld. Met de Heilige Geest. Dat is een opdracht. Dat is niet zozeer ik heb de keuze. Daar worden wij allemaal toe opgeroepen. Als we vanavond belijden, ik ben wederom geboren, dan wil God ruimte krijgen in ons leven. Brandt het licht dan niet? Jazeker. Maar we komen er zo op. Hoe is het in de rest van je levenshuis? Ik moet kort ook iets zeggen over de Efezebrief. De Efezebrief waar deze tekst in staat, is dus Efeze 5 vers 18. Je kan de doelen op twee manieren omschrijven. Het doel is eigenlijk in de eerste plaats het opbouwen van het lichaam van Christus. En het tweede wat Paulus in de Efezebrief wil bereiken is het komen tot geestelijke volwassenheid. Dat zijn de twee doelen. En dan zijn er 6 hoofdstukken uit de Efezebrief opgesplitst. Hoofdstuk 1 tot en met 3 gaat met name over wie wij in Christus zijn. Onze positie. En het gedeelte waar de vervulling van de Heilige Geest in staat, staat in hoofdstuk 5. Het tweede gedeelte van hoofdstuk 4 tot en met 6, dat gaat meer over de praktijk van ons christenleven. Dus de eerste 3 hoofdstukken over onze positie, wie zijn we in Christus? Hoofdstuk 4 tot en met 6, over de praktijk van ons leven, wie zijn we voor Christus? Goed onthouden, wie zijn we voor Christus? En het is heel bijzonder dat Paulus in de Efezebrief, als hij het hierover heeft, een vergelijk maakt met mensen die dronken zijn. En dat is niet de eerste keer dat dat beeld in de Bijbel gebruikt wordt. Dronkenschap, vervuld zijn van wijn, tegenover de vervulling van de Heilige Geest. En we weten allemaal dat die beschuldiging in Handelingen 2 ook terugkomt. Dat de discipelen daar zo vol zijn van de Heilige Geest, dat ze zeggen, ze zijn dronken. Dus op de een of andere manier kan je zo in extase zijn, door de Heilige Geest, dat het voor sommigen lijkt alsof je dronken bent. En hier zegt Paulus in de Efezebrief, word niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar word vervuld met de Heilige Geest. En het is bizar om te lezen dat in de gemeente van Efeze, daar bedronken de mensen zich om in geestelijke, hogere sferen te komen. Om ervaringen te ondervinden van de Geest van God. Alleen ze zochten het op de verkeerde plekken met de verkeerde middelen. En ik denk dat heel veel christenen vandaag de dag ook in verkeerde kringen komen, waarbij het positieve van de Heilige Geest en de vervulling van de Geest en de kracht van de Heilige Geest een verkeerde plek in hun leven gaan krijgen. Maar dat verlangen naar meer van de Heilige Geest in mijn leven is vaak een heel positief verlangen. Heel positief. Omdat er een verlangen in hun hart leeft dat de Heer Jezus meer en meer gestalte in hun krijgt. Zoeken ze het vaak in kringen buiten hun eigen kring. En komen ze soms ook op het verkeerde spoor terecht. In allerlei charismatische dwalingen. Maar wij moeten het kind niet met het badwater weggooien. Paulus schrijft hier heel duidelijk. Wordt vervuld met de Heilige Geest. Dat is dus iets anders. En ik hoop echt dat dat vanavond valt. Als dit de basis is. De inwoning. Dan is er nog iets meer. Misschien vind je dat heel schokkend. Maar ik ben daar heilig van overtuigd. Hoe beweeg je je voort nadat je tot geloof gekomen bent? Er zijn ook christenen die zeggen, nee, hij woont in me, dus daarmee af. Nee, ik geloof dat er een toename is, een diepere vervulling is met de Heilige Geest, zonder te spreken over een second blessing of wat dan ook. Paulus moedigt ons daartoe aan. Hij geeft ons de opdracht om vervuld te zijn van de Heilige Geest. En wat is nou het verschil tussen een dronken persoon en een geestelijk persoon? Nou, een dronken persoon die leeft onder invloed van alcohol. Wat zijn hele lichaam doortrekt, omdat alcohol gaat in je bloed zitten. En dat doortrekt heel je lichaam. Maar een christen laat zich leiden door de Heilige Geest. De Heilige Geest doortrekt hem van boven tot onder. Van zijn hoofd tot zijn voeten. En wil de Heer Jezus verheerlijken. Een dronken persoon verliest zelfbeheersing. Maar het kenmerk van een christen is dat God door zijn geest ons zelfbeheersing gaat leren. Een derde kenmerk van een dronken persoon is, hij heeft een, dat is heel belangrijk, hij heeft een kunstmatig gevoel van geluk. Wat van voorbijgaande aard is. Een dronken persoon heeft een kunstmatig gevoel van geluk. En dat is van voorbijgaande aard. Maar een christen heeft een diepe, blijvende vreugde in zijn Heer, in zijn heiland. En heeft eeuwig leven. Dat gaat niet meer voorbij. En Paulus zet die twee tegenover elkaar. Dronkenschap en de vervulling van met de Heilige Geest. En als je naar dat grondwoord gaat kijken, dan staat er, wat ook in de cursus terugkomt, en dat vind ik heel belangrijk, daar staat wordt voortdurend vervuld. Niet zo een enkele keer in je leven, als je eens een fijne cursusavond hebt gehad, maar wordt voortdurend vervuld. Dat is iedere dag vervuld door de Heilige Geest. En het grondwoord voor vervullen betekent eigenlijk beheersen. Wordt voortdurend beheerst door de Heilige Geest. Je kan ook zeggen, en dan moet je goed luisteren, geef de Heilige Geest meer ruimte in jouw hart, in jouw leven. En wie heeft nu heerschappij in jouw leven? Wie heeft het voor het zeggen? En als je vanavond beleidt, ik heb de Heer Jezus aangenomen als mijn Heer, als mijn Kyrios, dan heeft Hij het voor het zeggen. En daar moet je goed opletten, want ik merk dat heel veel christenen die verlangen naar een dieper, intenser geestelijk leven, die bidden heel vaak, geef mij meer van uw liefde. Geef mij meer van uw geest. Geef mij meer geloof. En dat is positief bedoeld. Ze bedoelen dat positief, maar ik denk dat ze niet beseffen wat ze uiteindelijk bidden. Want je bidt voortdurend dat het van God af moet komen. Geef me meer dit, geef me meer dat, geef me meer dat. En de een na de ander is teleurgesteld, want ik ervaar niks in mijn leven. Maar de vervulling met de Heilige Geest heeft alles te maken, en dit moet je opschrijven, hoeveel ontvangt God van mij? Hoeveel ontvangt Hij van mij? Want Hij heeft alles gegeven. Hij heeft zijn enige geboren zoon gegeven, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren zou gaan. Maar Paulus schrijft in het eerste hoofdstuk van de Efezebrief dat we gezegend zijn met alle geestelijke zegeningen. We hebben eeuwig leven ontvangen. Vrede met God, zijn geest woont in ons. En waarom vragen wij dan heel vaak, geef me meer van dit, geef me meer van dat. En ik kwam er in mijn leven achter. Ik wil meer van God in mijn leven zien. Ik verlangde daar vurig naar. En tot op de dag van vandaag wil ik nog meer van de Geest van God in mijn leven. Dat de Heer Jezus zichtbaar en tastbaar wordt naar andere mensen. Dat ik het verschil mag maken in deze wereld. Dat ik niet een slappe, lauwe christen ben. Maar dat ik brand van vuur voor mijn heiland en voor mijn Here. Maar ik kwam erachter dat ik de Heilige Geest niet toeliet. Ik liet hem niet toe op vele terreinen in mijn leven. Want daar hield ik liever zelf het beheer over. En Paulus zegt, word vervuld, word beheerst door de Heilige Geest. Dat is het geheim. En nou ga ik iets voor je vragen, aan je vragen. Zijn alle kamers, en dan kom ik bij mijn levenshuis, zijn alle kamers van jouw levenshuis voor hem geopend? Als jij vanavond vraagt aan mij, hoe kan ik vervuld worden door de Heilige Geest? Ik mag hem kennen, maar ik verlang naar die intensere gemeenschap met God in zijn Zoon Jezus Christus. Ik verlang ernaar dat dat leven meer en meer door me heen stroomt. Stromen van levend water. Geen druppeltjes. Geen modderstromen. Maar dat mijn leven in een voortdurend proces verkeert. Naar de gelijkvormigheid. Naar het beeld van Gods Zoon. Verlang je dat? Zie je daarnaar uit? Dan vraag ik vanavond aan je. Hoeveel kamers? Hoeveel kamers in jouw levenshuis heb je opengesteld voor de Heere God? Iedereen vanavond die weet of die wel of niet behouden is. Hoef je niet over in twijfel te zijn. De Bijbel is heel duidelijk. Wie in de Zoon gelooft, die heeft het leven. Dat is de basis. Hij komt in ons wonen. Maar nu gaan we het praktisch maken. Want het klinkt wel heel vroom. Ik ben daar vorige keer ook mee begonnen over het verstaan van de wil van God. Ja, ik verlang zo om de wil van God te verstaan. Mijn vraag was toen, verlang je dat ook wel echt? Want dan gaan er dingen in je leven gebeuren. Die dwars tegen jouw gevoel en jouw denken en jouw wezen ingaan. Omdat God zijn soevereine weg gaat. Maar dat is ook met de vervulling van de Geest. En als ik dit nou mag noemen de woonkamer. Hij is in mijn levenshuis gekomen. Hij heeft woning gemaakt en het licht ontstoken. Maar veronderstel dat dit allemaal kamers zijn. En als dit de kamer is. Sorry. Van je huwelijk. Of als dit de kamer is van je gezinsleven. Heeft God het in jouw leven, in uw leven, op het gebied van het huwelijk, voor zover dat toepassing is in het gezinsleven, heeft hij het daar op alle terreinen voor te zeggen? Of zeg je vanavond, ja, ik ben blij dat ik vergeving van zonde heb ontvangen en ik heb eeuwig leven. Waar hou je je mee bezig in je huwelijk? Ben je rein in je huwelijk? In je denken? In je doen en laten? In je kijken naar andere vrouwen. Hoe functioneert het gezinsleven? Zijn er gezonde verhoudingen tussen man en vrouw, tussen ouders en kinderen? Mag hij het ook daarin voor het zeggen hebben? Wat wordt er gekeken in het gezin als het gaat om televisie? Of het dvd's? Heeft hij zeggenschap in de kamer van jouw gezinsleven? En misschien denkt iemand vanavond, nou, dat gaat mij niet aan, ik kan nog steeds verder. Ik loop nog niet vast. Maar misschien voor de vrouwen wel. Heeft hij er ook voor het zeggen in de kamer van jouw kleding? Ben je bereid om God jouw kleding uit te laten zoeken? Wat verantwoord is? Wil je ook de kamer van jouw kleding voor hem openstellen. En zeg je, Heere God, ik wil in uw wil wandelen. U hebt het voor het zeggen over wat ik koop. Hoeveel ik koop. toets je leven erop. En een ander, misschien hier, we gaan wat naar boven, dat ziet niet iedereen, hè. Ik ben makelaar, ik kom wel eens in huizen. En dan weet ik wat voor mensen het zijn, want dan kom ik boven. Dan zie ik in de kast allemaal dingen staan waarvan ik denk, hè, bijzonder. Beneden staat de Bijbel en op de tweede verdieping dit. Het levenshuis komt veel voor, hè. Maar je vrije tijd, hoe vul je dat in? Heeft God het voor te zeggen in de kamer van jouw vrije tijd? Wat doe je wel, wat doe je niet? Hoe vul je die? Nodig je hem uit om ook die tijd in te delen? En te zeggen, Heer Jezus, ik wil er voor u zijn. Kijk, dan wordt het al heel anders, hè. Geef me meer van dit, geef me meer van dat. Nee, nou ga ik mezelf openstellen en zeg ik, Heer Jezus, ik wil al het beheer uit handen geven. Het is voor u. Ben je al zover in jouw leven?
Nou, dan gaan we naar zolder toe. Dat ziet helemaal niemand, maar daar ligt mijn geld.
Die geldkist. Die kan je makkelijk verbergen misschien in de pinpas. Die zie je niet zo erg. Maar heeft God het beheer over jouw geld? Of heb je al heel veel opengesteld voor hem? Maar mijn geld, Heere God, die is voor me, dat is voor mij. Alle dingen die we ontvangen hebben, die komen van hem af. Ben je bereid om hem toe te laten in de kamer van jouw geld? En te zeggen, u mag het beheer over mijn geld hebben. Het is van u. Het is allemaal voor u. Vervul ook het leven van het geld. Mijn kamer van het geld door uw geest. Ik wil het door u laten regeren. U heeft daar zeggenschap over. Wat hebben we nog meer? Voor een ander, als je wat jonger bent. Misschien je carrière. Ik was vroeger helemaal weg van strakke pakken. Van heel dat zweertje van receptie zus en receptie zo. Allemaal onzin, een glaasje dit en gezellig dat. En dat, hè, weet je, dat luxe leven. En ik vergeet nooit meer dat ik had verkering met Annette. En ik zei, ja, je moet maar niet rekenen dat ik altijd thuis ben, hoor. Want dit zit in mijn hoofd. En dit is een beetje de planning. Dus je kan nu nog een keus maken. Maar de drang naar carrière, hoeveel christenen zijn niet moedeloos en teleurgesteld? Ja, ik vind het niet gek. Ze zijn bezig met hun carrière. Ze zijn bezig met hun geld. En met hun kleding. En ik merk in gesprekken, ze hebben hun kleding. En ze hebben het gebied van hun carrière, de kamer van hun carrière, nog niet opengesteld voor God. Die mag daar nog niet binnenkomen. Die mag het op dat gebied nog niet zeggen. En maar klagen, ja, het is zo moeilijk het geestelijk leven. Nee, het is niet moeilijk. Je moet een keus maken. Je kan bidden tot je eelt op je knieën hebt. Geef me meer van dit, geef me meer van dat, geef me meer van zus, geef me meer van zo. En je komt ze een tijdje later tegen en je zegt, hoe is het? Ja, allemaal moeilijk. Nog steeds moeilijk. Allemaal moeilijk. Maar dan zeg ik, heb je het beheer van je leven al uit handen gegeven? Nee, niet alleen in je woonkamer. Ik geloof van harte dat je wederom geboren bent. Dat je een nieuwe schepping bent. Maar mag hij ook verder? In je huwelijk. In je gezinsleven. En dan een hele moeilijke. En het is schrikbarend hoeveel christenen hierin verstrikt zitten. Ook voorgangers. Het leven op het gebied van seksualiteit. Het is schrikbarend hoeveel christenen porno verslaafd zijn. En dat ze ernstig zijn met God. Ze zeggen, ja, ik wil wel hoor. Maar dit gebied, deze kamer, die laat zich dicht. En de Heere God mag geen heerschappij hebben over hun seksuele leven. Dat bepaal ik zelf wel. Want ik wil doen wat ik lekker vind. En de geest wordt bedroefd. De persoon. En als een persoon bedroefd wordt, wordt hij stil. Dan trekt hij zich wat terug. Want hij is bedroefd. En het geestelijk leven kwijnt weg. En we komen in een negatieve spiraal. En die positieve spiraal van wordt vervuld met de Heilige Geest. Stel alle terreinen van je leven open. Zodat de Heilige Geest op alle terreinen van jouw leven het voor het zeggen heeft. Hoe is het in jouw leven? Hoe is het in uw leven? En ik had er nog één opgeschreven. wat ook vele
gezinnen, maar ook individuele christenen verwoest. Televisie en internet.
Ja, we zoeken allemaal geestelijke websites hoor. En hun tijd wordt verdoen ze. Met surfen. En dan heb je nog verantwoorde sites. Maar hoeveel christenen brengen niet avond aan avond door. Al zeppend voor de televisie. En je ziet de slapheid over ze heen komen. Het vuur voor de heiland is weg. Waarom? Ze zijn niet bereid om de kamer van hun televisie en van hun internet open te stellen voor God. Misschien al deze kamers opengesteld, tot aan de zolder toe, waar het kluisje ligt. Maar die kamer van de televisie, ja, dat is mijn ding. Het is nou mijn avond. Voel je dat je eindeloos kan bidden of het van bovenaf komt. Maar de Heer Jezus heeft aan het kruis uitgeroepen, het is volbracht. En wij hoeven alleen maar te ontvangen wat Hij verworven heeft. Ook vanavond. Alleen de vraag is wel, bij een diepere vervulling met de Heilige Geest, ben ik bereid om niet alleen die ene kamer, waarvan iedereen afweet. De woonkamer loopt men in de meeste huizen wel zo binnen, maar op de slaapkamers, daar kom je niet zo snel. Ik zeg heel vaak tegen mensen in mijn werk van, ja, ik mag altijd kijken op plekjes waar een ander niet komt. En dan hoop ik dat er iets loskomt. Je gooit wel eens een visje uit. Maar zo zit het in het geestelijk leven ook. Het is niet zo moeilijk om in deze kamer te praten over God en over de kerk. En over wie de Heer Jezus voor je is. Maar ben je nou ook bereid om deze kamer open te zetten? En je kan het met eindeloos veel thema's invullen. Maar waar ik jullie vanavond bewust van wil maken, is dat de Heilige Geest beschikbaar is. Hij is in ons komen wonen. Maar wordt vervuld met de Heilige Geest wil zeggen, hoeveel ruimte geef ik aan de Heilige Geest in mijn leven? Hoeveel kamers van mijn levenshuis mag Hij bewonen? Ik spreek vrijdagavond in Tiel voor jongelui over de vraag, wat zou Jezus doen? En dan hoop ik ze mee te nemen. Ook naar dit soort dingen. Stel je die vraag wel eens. Het was voor mij zo een eye-opener toen ik dacht van ja, het klinkt vroom. Ik wil Jezus volgen. Ik verlangde zo naar. Maar ik vergat dat ik er zelf bij betrokken ben. In mijn denken, in mijn hart, in mijn doen en laten, stel ik mijn levenskamers voor Hem open. Dat is de vraag vanavond. Denk daar goed over na. En al zou je van de vervulling van de Heilige Geest niets begrijpen. Maar ik weet zeker dat als je vanavond naar huis gaat en je overdenkt dit plaatje. Dat jullie de volgende maand anders hier binnenkomen. Als je dit ernstig neemt. En als je echt vanavond zegt, niet tegenover mij. Maar tegenover de Heere God, ik verlang ernaar. Om u dieper te leren kennen. Ik verlang ernaar om een geestvervuld leven te leiden. Dat de Heer Jezus zichtbaar en tastbaar wordt. In en door mij heen. Ik geef mezelf als een offergave aan u. En ik leg alles op het altaar. En ik zeg vanavond, Heer Jezus, hier ben ik. Neem mij, breek mij. Vul mij. En zend mij. En doortrek alle kamers van mijn leven. Al doet het nog zo'n pijn. Want ik ken de strijd wel. Ik ben ook een jonge vent. Ze hebben wel eens tegen mij gezegd toen ik een lezing had gehouden. Kom jij van de planeet of zo? Ik ken ook die dingen. Maar ik wil jullie meenemen. In de weg die ik zelf mocht gaan. Om af te leggen. Om open te stellen. En om alle terreinen van je leven te laten doortrekken door Hem. Die jou gekocht en betaald heeft. Niet met het bloed van een ander, maar met zijn eigen dierbaar bloed. Hij is het waard om gediend te worden. Dan kom ik nog even terug op een stukje wat we gelezen hebben uit Colossenzen. Daar loopt een parallel in, dat heb ik jullie laten zien. Het woord van Christus wonen rijkelijk in jullie. En aan de andere kant de opdracht. Word vervuld met de Heilige Geest. Woord en geest zijn altijd aan elkaar gekoppeld. Dat voorkomt ook heel veel dwaling. Dat voorkomt ook heel veel onduidelijkheid. De Heilige Geest gebruikt het woord om jouw geest vervuld te laten zijn. Als het woord vanavond jou onderwijst over dit soort dingen, dan gebruikt de Heilige Geest dat woord om jouw leven te veranderen. Om jouw hart gericht te maken op God. Ten volle. Niet voor 80%, maar voor 100%. En het is heel bijzonder dat in de Colossenzenbrief de nadruk op het woord ligt. En in de Efezebrief, althans de tekst die we gelezen hebben, de nadruk op de Heilige Geest. Het is als een spoorlijn. Een rails. Het lijkt of ze in de verte bij elkaar komen, maar ze gaan parallel. Ze lopen gelijk op. En dat is altijd met het woord en de geest. Een geest vervuld leven kan je leiden als het woord rijkelijk in je woont. En in de grondtaal staat er voor het woord rijkelijk wonen. Het woord van God zoekt een rustplaats in jou. Een plek waar die zich thuis voelt. Dat is wonderlijk, hè? We hebben gezegd de Heilige Geest woont in je. Maar Paulus schrijft aan de Colossense dat het woord ook in je kan wonen. En dan is de vraag, ben je vertrouwd met het woord van God? Eet je dat woord van God op? En misschien zou je zeggen, ja, dat heb je al meerdere keren tijdens de cursus gezegd. Dat klopt. En ik ben me bewust dat ik dat gedaan heb, maar ik zeg het vanavond nog een keer. Ben je vertrouwd met het woord van God? Want als dat woord rijk in je woont, als je dat laat werken in zijn bemoedigende aspect, in de vertroostende zin, maar ook als het je vermaant. Als het vanavond misschien zegt, ja, deze kamer. En je hoort vanavond kloppen, ik wil binnenkomen. Dan zal jij vanavond, en misschien vind je me helemaal stroom, maar dan zal jij vanavond die deur ook moeten doen. Open moeten doen. Zodat dat woord ook op dat gebied het voor het zeggen heeft. Wat zegt de Bijbel over seksualiteit? Wat zegt de Bijbel over het streven naar eer, roem en status? Wat zegt de Bijbel over geld? Wat zegt de Bijbel over kleding? Dat woord rijkelijk in je laten wonen. Als ik me bewust word wat het woord over deze thema's zegt, dan zeg ik, Heere God, ik wil naar dit woord leven. Dit is uw woord, van kaf tot kaf. Betrouwbaar, zeker, vast. En dat wil ik in me laten wonen. En als dit in me woont, als dit mijn dagelijks eten is, dan leid ik een geestvervuld leven. Het is altijd aan elkaar gekoppeld. En weet je, heel veel mensen vinden dat te saai. Die willen manifestaties van de Heilige Geest. En je kan ze op YouTube allemaal zien. Daar kan je je laten verrassen wat de Geest vandaag de dag allemaal doet. De meest extreme dingen. Althans, ze benoemen het als het werk van de Heilige Geest. Maar dit is voor velen te eenvoudig. Dat daar waar ik het woord tot me neem, ook op avonden als deze. En als ik dat voortdurend doe, dan leid ik een geestvervuld leven, want dan woont dat woord rijkelijk in me. De Heer Jezus krijgt in mijn gestalte. En weet je wat nou heel opmerkelijk is? Als het woord rijk in je woont en als je vervuld bent met de geest, dan noemt zowel Colossense als de Efezebrief drie kenmerken die exact in die twee verschillende brieven hetzelfde zijn. Want hoe kan je vanavond weten dat je geestvervuld bent? Dat kan je weten, dat is heel eenvoudig. We zijn begonnen met het feit dat wij wederom geboren zijn, dat de geest in ons is komen wonen. We hebben gezien dat er een negatieve spiraal is. Het wederstaan, het bedroeven en het uitblussen. Maar er is ook een positieve kant. Word vervuld. Geef de geest ruimte in je leven. En als je vanavond vraagt, hoe kan ik nu weten? Hoe kan ik weten dat mijn leven geestvervuld is? Dat is heel eenvoudig. Paulus die schrijft dat in het gedeelte wat we lazen in Efeze 5. Het eerste aspect van een geestvervuld leven, het kenmerk, dat is blijdschap. Blijdschap. Hij zegt het, sprekende onder elkaar in psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingende en psalmende de Heere in uw hart. Psalmende, dat wil zeggen juichende. En dit heeft niet zozeer te maken met het psalmboekje wat we hebben, want dat hadden ze toen al niet. Ook niet met de bundel van Johannes de Heer of zoiets. Dat soort opzommingen, maar gewoon het geheel van geestelijke liederen. Er is blijdschap in mijn hart. Mag ik vanavond eens vragen? Als je belijdt wederom geboren zijn, heb je vanavond blijdschap in je hart? Ja, maar ik heb moeilijke dingen in mijn leven. Ja, dat begrijp ik. Maar heb je blijdschap in je hart omdat de Heilige Geest in je woont? Omdat je gekocht en betaald bent met dierbaar bloed. Dat je eeuwig leven hebt ontvangen. Misschien vind je het een beetje een simpele vraag. Maar heb je vanavond blijdschap? Ben je werkelijk wel eens blij? Niet omdat alles voor de wind gaat in je leven. Dat is zo'n blijdschap, zo'n tandpasta glimlach. Maar omdat je weet dat God met je is. En als Hij voor je is, wie is je dan tegen? Blijdschap heeft ook alles te maken met tevredenheid. Kwam in mijn leven een punt dat ik merkte, wat ga ik toch mopperend en klagen door het leven. Altijd is alles moeilijk. En dat gaat niet zoals ik wil. Maar waar werd mijn blijdschap door bepaald? Door de dingen die ik meemaakte. Moeilijke dingen, vervelende dingen, pijnlijke dingen. Maar ik was gefocust op beneden. En niet op boven. Is de blijdschap in je leven? Het tweede kenmerk. Daar staat in vers 20. Dankende de alle tijd over alle dingen God en de Vader. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Het eerste is blijdschap. Het tweede, ik heb het min of meer al genoemd, is dankbaarheid. Dankbaar. Ik kwam altijd bij, of ik kwam regelmatig bij een oom. En die vond dat wel vroom. Dan had hij iets meegemaakt. En daar was hij blij om. En dan zei ik, nou, dat is reden tot dankbaarheid. Ja, mens is niet dankbaar hoor. Kreeg je dan. Ja, dat moet je ook leren. Allemaal dat soort wensende dingen. Maar ben je nou echt dankbaar in je leven? Dankbaar. Voor wie God is. Dankbaar voor wat je ontvangen hebt. Want we zitten hier niet als mensen die recht hebben op eeuwig leven. Het is altijd goed om je dat te beseffen. Het is niet zo dat jij, ik en u recht erop hebben. We hebben het ontvangen. En iets wat je ontvangt, daar mag je dankbaar voor zijn. Is dat er? Geestelijke blijdschap. Oprechte dankbaarheid. Naar God toe. Naar de mensen toe. En het laatste kenmerk, ik kan dit maar kort aanstippen, is nederigheid. Ik denk een van de moeilijkste dingen in het gemeenteleven, in het christelijke leven, is nederigheid. Maar Jezus zei, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Hij was het voorbeeld van nederigheid. En hoeveel in de christelijke gemeente, juist als het gaat over de vervulling en de werk, het werk en de gave van de Heilige Geest en wat je al niet kan noemen, merk je dat de nederigheid weg is, want ik kom naar voren met mijn ervaringen van de Heilige Geest. Nee, een geestvervuld leven, een van de kenmerken, is nederigheid. Ik heb dat voorbeeld toch wel eens gebruikt van de jongen die in de samenkomst iets wilde gaan doen. En toen kwam hij bij de leider van die gemeente en zegt, nou, heeft u nog een taak voor me? Wat ik kan gaan doen? En hij was een kiene jongen. En die dacht, nou, mooie taak voor aan misschien. Toen zegt hij, nee, zou jij de zangbundels na de dienst op willen ruimen? Dat zou fijn zijn. En toen was hij iets minder enthousiast. Ja, maar ik wil wat doen. Ja, nou ja, dat zou ik wel doen. Alleen hij wilde niet dat doen wat hem opgedragen werd. Hij was niet bereid om de laagste weg te gaan. Om de weg van nederigheid te gaan. Hij had ook kunnen opspringen. Geweldig, ik mag de zangbundels opruimen. En dat alles voor de Heer. Maar dat was te min. Nederigheid. Ook in de christelijke gemeente. Want in die context staat het. Ik kan dat allemaal niet behandelen. Maar in die context staat het. Echte nederigheid. Omdat je dat geleerd hebt van Jezus zelf. Blijdschap, dankbaarheid, nederigheid. Kenmerken van een geestvervuld leven. Een geestvervuld leven heeft alles te maken met de vervulling van het woord. Met de inwoning van het woord in jouw hart. Wie of wat heeft het in jouw leven voor het zeggen? Ik ga afsluiten. Dan moet je even bladeren en dan kom ik bij mijn glas uit. Naar Johannes, het bekende, machtige gedeelte uit Johannes 7. Het 38e en het 39e vers. Dat zou een studie apart zijn. Dit hoofdstuk is zo geweldig rijk. We lezen vers 37 ook erbij. En op de laatste dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep zeggende: zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien. En dit zeide hij van de geest, dewelke ontvangen zouden die in hem geloven. Want de geest was nog niet, overmits Jezus nog niet was verheerlijkt. Hier is het bewijs, hè, dat ik zei, na Pinksteren is er iets totaal nieuws gekomen. Hier is het bewijs. Johannes 7 vers 38, de geest was nog niet. Want Christus was nog niet verheerlijkt. Maar toen hij verheerlijkt is, toen is de geest uitgestort. Die woont in onze harten. En hij zegt, wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien. Wat is de zegen van jouw leven? Leid jij een geest vervuld leven? Of komt er modder uit jou voort? Of druppeltjes? Gaan de druppeltjes naar deze wereld toe? Of komt het puin waarmee je hebt ingelaten ook naar buiten toe? Is jouw hart volledig aan God toegewijd? Op hem gericht? En ik wil een heel simpel voorbeeld. Heel simpel. Maar het is zo diep, zo rijk. Wat ik van Corrie ten Boom geleerd heb. Die het zei. Leef jij geest vervuld? Ben jij totaal op God gericht? Sta je open voor hem? Zodat hij je helemaal kan vervullen. Ze zei,
ik heb hier een kam met water. Als dit glas jouw leven is. En hier zit de opening. Op het moment dat ik hier dit water overgiet, dan komt er niks in. Het loopt er langs. Er zit niks in. Geen stromen van levend water komen uit mijn voort. Ik ben leeg. Maar je zal zeggen, nee, zo is mijn leven niet. Want ik ben meegegaan in het schema en we hebben vastgesteld, ik ben tot geloof gekomen. Ik weet van het moment dat ik wederom geboren ben. En de geest kwam in mijn hart wonen. Maar dan vraag ik je vanavond, ben je misschien 50% naar God toegericht? Nou, dan kan ik je zeggen, dan gebeurt er ook weinig in je leven. Kijk, zie je? Dat loopt er nog steeds af. Het is wel heel wat natuurlijk, hè, dat je dit al niet meer bent. Ja, maar ik ben wel dit hoor. Ik ben 50% op God gericht. Maar je hebt ook mensen die nemen nog iets ernstiger aan. Ja, kijk, nou gaat er iets gebeuren. Het duurt wel even, maar er komt wat uit. Er komt wat uit. De geest van God kan me vullen. Maar er komen ook stromen van levend water uit mij voort. Dat vloeit naar deze wereld. Die verloren ligt in zonde en schuld. En nog iemand die nog wat ernstiger is. Ja, 90%. Mijn geld en mijn seksualiteit die zijn nog voor mij. Dat mag de geest niet vervullen. Maar mijn vraag vanavond is, ben jij 100% op God gericht? Geloof jij in God zoals de schrift zegt? Niet half, niet 70%, niet 95%, maar 100% op God gericht. Staan alle kamers van jouw leven open voor God, dat hij door zijn geest jou kan doortrekken. De Bijbel zegt, en het voorbeeld laat het zien, dat stromen van levend water aan alle kanten overvloeien. Hoe is het in jouw leven? Hoe is het in uw leven? Modderstromen? Druppeltjes? 90%? Ik hoop vanavond, en het is mijn vurige gebed geweest, dat God deze avond zal gebruiken om alle deuren in uw, in jouw, in mijn leven die nog dicht zijn, voor hem open te staan. Om hem de heerschappij over alle terreinen te geven. O, is het nog zo pijnlijk. O, is het nog zo moeilijk. Maar hij wil jou helemaal vervullen. Laten we een moment nemen van gebed. Laten we een moment nemen waarin je eerlijk wordt voor God. Dat we eens een moment stil worden. Waar je niet onrustig van moet worden. Blijf zitten waar je zit. Maar dat je nou eens stil wordt voor God. En dat je zegt, Heere God, vanavond heeft u tot mij gesproken door uw woord. En er zijn vanavond deuren waarop geklopt is. En die ik weiger over te geven. Ik verlang naar een geestvervuld leven. Ik verlang ernaar dat u alle terreinen van mijn leven doortrekt. Maar er zijn misschien nog wel twee of misschien één terrein. Ik durf het niet. Misschien vind je het wel eng om bepaalde dingen tegen God te zeggen. Ik zal je verklappen. Hij is alwetend. Hij weet alle dingen. En hij wil vanavond met jou, met u verder gaan. Om met u, met jou, met mij tot zijn volle doel te komen. Laten we een moment stil worden voor God. En leg je hart voor hem open. Hij ziet ons vanavond hier.
Vrouw of koor met ons en Dennis een lied willen zingen.
Het is 1009 uit uw handen, Heer. De Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. De Heere wil ons alles schenken. Alleen in het woord is daar ruimte in ons hart, in ons leven, in al die kamers.
Inmiddels 9:30 geweest. Misschien is het wel goed. We gaan normaal gesproken in groepen uiteen voor de vragenbespreking. Degenen die naar huis moeten ook vanwege oppasonderhandeling kunnen gaan. Maar misschien is het wel eens goed als er onder jullie zijn die zeggen van... Dit proces, dit ken ik in mijn leven. En dat je vanavond daar misschien tot bemoediging en lering van een ander... iets over wil delen. Ik weet dat niet iedereen dan direct staat te springen. Maar het zou toch zo kunnen zijn dat je zegt van ja, ik zou hier wel eens wat over willen delen, hoe God dat in mijn leven gedaan heeft. Om tot dat diepere leven met de Heilige Geest, in de Heilige Geest te komen. Zou je vanavond misschien wel hier wat kunnen vertellen? Misschien komt het heel rauw op je dak. Maar gewoon ter stuk bemoediging. Van zo heb ik ook die moeilijke terreinen in mijn leven overwonnen. En daar is de Heer met mij een weg in gegaan. Wat misschien wel tot troost van een ander kan zijn die hier is en die daarmee worstelt. Is daar iemand onder jullie? Ik laat zien.
Ik wil me even aan u voorstellen. Ik ben Christine Breedveld. En ik ben als een heel jong meisje, ben ik mijn ouders verloren. En vanuit mijn huis hebben mijn ouders mij nooit over God verteld. En ik ben toen gekomen, door de oorlog was het. In een kinderhuis en daar heb ik. Gaat niet goed, Kees? Jawel? Oké. En daar. U moet zich voorstellen, als je een jong kind bent, dan ben je ineens je vader, je moeder, je broers en zusters, alles ben je kwijt. En dan door de oorlog word je al door maar weggeduwd. En op een bepaald moment leerde je van de goede herder. Wie was de goede herder? En ik werd daar zo ontzettend blij mee. Maar ik had aan de andere kant ook nog mijn familie daar. Daar wilde ik heel graag naartoe. Maar er was geen mogelijkheid dat ik daar naartoe kon gaan. En toen heb ik een dubbeltje gestolen. En die zal zeggen, wat is nu een dubbeltje? Nou, dan kon je voor 2 cent een postzegel kopen. Want onze brieven werden allemaal gelezen. En ik vond het zo raar dat er nooit mijn brief bij mijn familie kwam. Maar dat werd gelezen en dat werd gewoon... Dat ging niet weg. Ik moest daar blijven. Nou, toen heb ik daar natuurlijk straf voor gekregen. En toen moest ik in het Leger des Heils. Ik weet niet of iemand van jullie het Leger des Heils kennen, maar dan gingen we naar voren. En dan gingen we naar het zondagsbankje en dan moest je daar je hartje aan de Heer Jezus geven. En toen was ik 8 jaar. En in mijn hele leven is de Heer altijd bij me geweest. Ik heb ontzettend veel moeite gehad. Heel veel. Heel veel strijd. Heel veel moeilijke gezinnen. Altijd maar naar mensen. Bij de ene gezin was je niet veilig omdat daar een slechte man was. Bij het volgende gezin kwam je weer en dan moest je het werk doen. In ieder geval, ik was op een bepaald moment was ik zo groot dat ik mijn man leerde kennen en ik had maar 1 doel, dat ik en mijn huis wilde de Heere dienen. Ondertussen was ik beleidend lidmaat van de Hervormde Kerk geworden en ook daar ging mijn man trouw mee naartoe, totdat wij op een bepaald moment een evangelist hoorden spreken. En toen dacht ik, wat ik van deze man hoor, dat vertelde ze ook in het Leger des Heils, maar niet in de kerken. En dat miste ik heel, heel erg, want ik voelde de nabijheid van God helemaal niet goed. En ik dacht, dat is het, zo wil ik het, zo wil ik dicht bij de Heer leven. En toen zei mijn man, als jij dat wil, dan ga je maar alleen, maar ik ga niet mee. En dan sta je, dan denk je, hoe nu verder? Intussen hadden we 3 kinderen en toen ben ik met mijn kinderen verder gegaan met de Heer. En ik moet u zeggen, het was in het begin heel erg moeilijk. Het is ook heel erg moeilijk om dit te vertellen. En ik hoop ook dat u dit binnen deze muren houdt. Als je getrouwd bent, dan heb je heel veel verwachtingen. Want je denkt, je bent nooit meer alleen. En je hebt nu een man. En je hebt kinderen. En samen ga je ervoor. Je wil niet meer dat je kinderen weggaan. Je wil je kinderen opvoeden in een fijn gezin. Nou, ik heb het... Van de Heer heb ik genade gekregen dat ik het alleen mocht doen. En wij zijn ondertussen 55 jaar getrouwd. En ik moet u heel eerlijk zeggen, mijn man is nog geen kind van God. Maar ik weet toch dat hij zijn belijdenis deed en dat er gezongen werd in de kerk. Jezus neemt de zondags aan en daar stond hij ook voor. Dus ik denk, Heer, u bent een goed werk in hem begonnen. U zal dat voleindigen. Of ik dat mee zal maken, ik weet het niet. Ik geloof dat de Heer heel gauw terugkomt. En ik ben ook een hele blije christen. Wij hebben 3 kinderen gekregen. Alle 3 hebben ze gekozen voor de Heer. Dat is op zich ook al een wonder. Ze hebben allemaal leuke gezinnen gekregen. En één van onze kinderen die is wat minder gelukkig in zijn huwelijk. Maar ik moet u zeggen... Als je nu naar gezinnen kijkt, waar alles samen naar de kerk gaat, wat ook mijn hartsverlangen was, dan zou ik die blijdschap en die vrede, die zekerheid, dingen waar je niet om vraagt, die je zo van God weet, die wil je graag hebben, die krijg je van God. Maar net als wat Sjaak zei, laat hem toe. In al je kamers. Hoe moeilijk of het ook is. Ik bedoel, ook ik heb wel eens gedacht van... Ja, ik had net zo goed niet getrouwd kunnen wezen. Ik roei het alleen allemaal wel. Maar ik dacht bij mezelf... Mijn man die accepteert dat ik geloof. Ik blijf bij mijn man. En hij is het hoofd van het gezin. Ik heb zo vaak tegen mijn kinderen gezegd... Jongens, vraag het maar aan papa. Papa is het hoofd van het gezin. En als mijn kinderen dan naar een disco mochten... Dan had ik zoiets van, dan wil ik ze eigenlijk helemaal niet hebben. Dan ging ik naar boven en dan zei ik, Heer, u weet waar ze zijn. U weet waar ze zijn, gaat u met ze mee. En dan was het wonderlijke, dan kwam, na een kwartier zei ze, man, er was helemaal niks aan. Het was helemaal niet leuk. En kijk, dat zijn dingen, dat is een geheimenis met God. Dat kan ik ook niet aan een ander opleggen, dat kan ik een ander ook niet geven. Maar dat is een stap in het geloof, waarvan je moet zeggen, kom ik om, dan kom ik om. Net als wat Esther zei. Zegt u nou van, is het zo gemakkelijk? Nee. Is het spannend? Ja, heel erg spannend. Ik ga soms ook meteen staan om te kijken wat er dan weer gaat gebeuren. Maar ik kan u alleen maar zeggen, mijn verlangen is vroeger altijd geweest, als ik van Jacob hoorde, van Abraham, van weet ik veel van wie, dan dacht ik, waarom die mannen wel en waarom ik eigenlijk niet? Ik ben toch ook een kind van God. Ik wil ook zo met God leven. En ik kan u echt aanraden, werp alles maar weg. God zorgt voor u. En het is een heerlijk leven. Dat is het enige wat ik u kan zeggen. En ik hoop dat u dit echt van harte neemt. Niet omdat ik zo'n goede vrouw ben, maar omdat God zo goed voor mij is. En daar ben ik heel dankbaar voor.
Dankjewel, ik kan zien dat je dit ook met ons wilde delen. En je had het over die grote godsmannen, maar Elia was een man van gelijke beweging als wij. En hij bad een gebed. Wat gebeurde er?
3 jaar geen regen.
Nee. En hij bad wederom een gebed. Hij was niet anders dan ons. Maar verlangen wij om te zijn zoals die godsmannen waren? Is dat verlangen je? Dan wil de Heer dat gaan vervullen, ook vanavond. Maar hij vraagt, ben je bereid om die weg te gaan? We hebben iets gehoord van, daar zien de weg. Moeitevol, moeilijk, met veel verdriet. Maar toch, God gaat tot zijn doel komen, wat een geweldige bemoediging. Misschien dat er nog iemand is die wat wil delen, dan kan dat. Kees, als je, Kees straks eventjes. Marta eerst even, ja? Marta.
We hebben het net gehad over al die dingen in ons leven die ons zo verschrikkelijk in beslag kunnen nemen. En nu is mijn ervaring dat juist ook met verslavingen aan bepaalde dingen, het zo verschrikkelijk moeilijk is om dat uit handen te geven. Om dat los te laten. Want de verslaving die heeft je gewoon helemaal in bezit. En het is bijna onmogelijk om daar zelf van af te komen. Wat ik in die situatie gedaan heb, is naar de Heer toe te gaan zoals ik was. Dat wat ik vast wilde houden. Voor hem neergelegd. Ja, het klinkt nu heel simpel, maar het was wel een hele ervaring. Want vanaf dat moment heeft de Heer die dat wat ik niet los wilde laten, want hij vroeg het van me. Maar ik zei van, ik wil het niet, ik kan het niet, het lukt me niet. Maar wil u het doen? En vanaf dat moment heeft de Heer in één keer dat gebroken. Het kan misschien heel simpel klinken, zet je hart en je huis open voor de Heer. Maar het gaat gewoon soms gepaard met zoveel strijd en moeite. Maar dat in die weg de Heer dan zelf dat wilde breken wat jij niet kan en niet los kan laten. Want, nou ja, dat is mijn ervaring, dat lukte me gewoon niet. Maar juist in die onmacht naar de Heer toe te gaan, ook al wil ik het niet, Heer, doe Gij het dan toch maar. Want als Hij dat werkt in jou, dan ga ik het ook willen. En dat was heel bevrijdend, dat wil ik even doorgeven.
Dankjewel, Martha.
Ik heb iets heel anders. Jullie zien mij elke maand hier wel, maar wie is Kees van de Vlaat eigenlijk? Tot mijn 19e jaar had ik nooit de kerk gezien. Ik zat volop in de wereld, ik deed alles, dansen, alles. Totdat ik met mijn 19e jaar verliefd geworden ben op een heel zwaar kerks meisje. En daar ben ik me mee gegaan. Ik heb 25 jaar in die oud-gereformeerde gemeente geleefd. In die tijd heb ik een geweldig mooie zaak opgebouwd. Ik heb 5 kinderen, maar mijn huwelijk was niets. En na 25 jaar ben ik gescheiden. Mijn kinderen heb ik al 20 jaar niet gezien. Mijn zaak ben ik kwijt. Ik was alles kwijt. Ik had niets meer. En toen heb ik gezegd, als dat God en godsdienst is, dat hoeft voor mij niet meer. En dan heb ik echt 8 jaar heb ik tegen het geloof gelopen trappen. Toen we er niks meer mee te maken hebben. Toen ben ik in 1998 ben ik heel erg ziek geworden. 13 weken thuis geweest. Dat was eigenlijk de stem van de Heer. En ik wou alleen maar zeggen hoe goed dat God is. Ik ben toch weer gaan werken, maar in 2000 ben ik heel erg ziek geworden. Ik ben zelfs klinisch dood geweest. Ik ben helemaal weg geweest. En dan leer ik echt bidden. Dan leer ik echt bidden. In het ziekenhuis heb ik ervaren. Ja, God is goed. Hij is er voor mij. En dan denk ik, ziekte kan ook genezing betekenen. En toen was het woord geen dode letter, maar het woord is levend geworden voor mij. En toen heb ik mijn hart ook aan de Heer gegeven. En dat is gebeurd op 4 juni 2000. Ik heb na mijn scheiding weer een lieve vrouw leren kennen, dacht ik. Daar heb ik 18 jaar mee samengeleefd. Maar vorig jaar juni, begin vorig jaar, heb ik voor deze gemeente gekozen. En ik doe veel voor deze gemeente. En mijn vrouw was er daar blijkbaar niet zo blij mee. En die heeft mij vorig jaar juni een scheidbrief gegeven. Dus ze is een 1,5 jaar weg, omdat ik voor de Heer gekozen heb. Mijn huis staat te koop, ik weet niet waar ik naartoe moet. Maar ik weet, de Heer is bij mij. Die leidt mij, die geeft mij kracht. En ook al ben ik mijn kinderen en mijn vrouw kwijt. Ik heb zo'n geweldige grote familie teruggekregen. En ik ben zo blij dat ik dit mag doen. En Jacques zei vanavond, ben je blij en dankbaar? Zeg, ja. Geweldig, ik ben blij en dankbaar dat ik hier mag zijn, dat ik jullie elke keer mag zien. God is goed in alles, door alles heen, helpt hij mij, geeft hij mij kracht. En dan zo mogen we doorgaan. Dat wou ik even met jullie delen, God is goed. En wij verlaten hem wel, maar hij laat gelukkig ons niet los. En al krijg ik 19 jaar, mijn eerste 19 jaar van mijn leven, nooit iets met God en godsdienst. Hij heeft toch een plan met mij. Hoe dat mag gaan, ik zou het niet weten. Maar ik weet ook, het komt goed. Ja? Dat wou ik van jullie delen.
Wonderlijk hoe de weg van de Heer met zoveel verschillende mensen op zoveel verschillende manieren kan gaan. En als je ieder levensverhaal hoort, is er geen één levensverhaal zonder moeite, zonder verdriet. En toch wordt er gesproken over dankbaarheid, over blijdschap, dat is wat. De Bijbel zegt dat het een vrede is die alle verstand te boven gaat. En ik hoop dat dat een vrede is die je in je leven herkent, kent. Dwars door alle stormen heen. Gaan we toch op de haven af waar eeuwige rust is. Waar blijdschap is, waar vrede is, ten volle. En ik geloof wat Klaasien ook zei, dat Heer Jezus spoedig zal komen. En daarom is ook... Zijn deze avonden voor mij ook, ja, die zie ik ook echt in dat licht. Dat we elkaar mogen onderwijzen, bemoedigen, om niet halfslachtig te leven. Om niet bij de eerste, de beste tegenstand of moeite in je leven de zaak op te geven. Maar om te volharden ziende op Jezus. De overste leidsman en de volleinde van ons geloof. Die voor de vreugde die hem was voorgesteld, het kruis heeft gedragen. Een schande veracht. Hij is die weg gegaan. Wij hoeven alleen maar te volgen. Wij mogen ontvangen wat hij verworven heeft. Maar hij vraagt vanavond, ben jij bereid om die weg te gaan? Ik ga voorop. Je hoeft alleen maar te volgen. Misschien dat er iemand tenslotte nog iets wil delen met ons. Voel je vrij. We zijn één gezin. Het huisgezin van God. En anders kunnen we nog met een paar liederen met elkaar, denk ik, zingen. Als je met Dennis nog wat liederen wil zingen. Ik had het op mijn hart om toch het vanavond zo te doen. Hoe het komt, weet ik niet. Maar ik geloof in de leiding van de Heilige Geest. En aan het einde van het jaar is het ook wel eens goed om gewoon eens te delen. Dus je mag best weten dat ik thuis binnen met deze dingen bezig ben. En dan denk ik, Heere God, wat doet u in al die levens van die cursisten? Wat doet u? Werkt u in hun harten. Veranderen ze. En ik zeg het bijna overal waar ik spreek. Ik kom hier niet voor een stukje amusement. Maar ik heb één verlangen, één passie. Dat is dat onze levens vernieuwd worden naar het beeld van de Heer Jezus. Dat je niet de gelovige blijft, maar dat je discipel wordt. En daarom is het goed om dingen met elkaar te delen in alle openheid. In liefde, in vertrouwen. Om elkaar verder te brengen. Achter de Heer Jezus aan. Het is nog maar een kort poosje. Zeker.
Juist de laatste tijd heel veel moeite. Niet eens met sukken, maar van jullie zeggen waarom moeitevolle dingen. Maar vooral de dingen mee bezighouden. Wat moet ik nou gaan doen in de toekomst? Wat moet ik nou, heren, waar moet ik nou mijn leven mee invullen? Wat voor werk moet ik gaan doen? Wat voor opleiding moet ik doen? En dat me zo vreselijk onrustig maakt dat ik gewoon onzekerheid, daar kan ik niet tegen. En dat juist de heren wil zeggen, ja maar Corine, ik leid je toch. En dat juist deze avond ook. Dan zeggen, ja, geef me ook dat stukje aan de Heer. En dat vind ik zo wel fijn om dat juist niet te horen. Ja, Corine, kom op. Je hoeft je niet onzeker te voelen. Je hoeft helemaal niet bang te zijn of dat je fout te maken of wat ook. Maar de Heer wil me leiden.
Dankjewel, Corine. Heel mooi dat je dat deelt en dat je ziet dat het ook bevestigd wordt. Martin.
Vierendertig jaar geleden, ik mocht toch tot geloof komen in Jezus Christus. 22 jaar ging ik bij Gideon. En dat doet me zoveel vreugde. Ik moest gewoon aan denken, een geestvervuld leven, dat is een dankbaar leven. En dat heb ik in mijn leven geleerd om de Heer te danken. Dank u wel, Heer Jezus, dat u voor mij gestorven bent aan het kruis van Golgotha. Iedere morgen weer als ik op mag staan, dat ik dan zeg, dank u wel. U bent voor mij gestorven, maar u bent ook weer opgestaan. En ik s'avonds mijn ogen dicht mag doen en ik zeg, precies hetzelfde, Heer Jezus. En ik raad het iedereen aan, doe dat nou eens een keer. Want we hebben een rijk God. En die zal je gedachten ook s'nachts vervullen. En soms kan je soms wel eens hele beroerde dromen hebben. Tenminste, ik wel. En zeker als ik weer dat weer vergeten ben. Maar als ik werkelijk met in Jezus geslapen, dan heb ik een goede nacht. En gisteravond ben ik ook op een avond geweest. En dan ging het ook over hetzelfde weer. Al twee keer achter elkaar. De keer ervoor over de wil van de Heer. Avond van tevoren. En gisteravond ook weer over geest gevuld leven. Dankbaar zijn. Heer Jezus, dank u wel. Ook voor vanavond dat u ook onze broeder hebt geleid om ons mee te nemen naar het kruis. Om ook mee te nemen naar de opstand van de Heer Jezus. Maar ook mee te nemen om de kamers van ons leven, om die aan u te geven. En dat is zo belangrijk dat we de kamers van ons leven aan de Heer Jezus geven. En dat is ook voor ons allemaal, maar ook voor mij. Ook mijn laatste kamer om aan hem te geven. En dan zeg ik, denk wel Heer Jezus, dat ik ook die kamer aan u mag geven. Dank u wel. Want u bent een geweldige God. En ja, ik heb nog veel meer te vertellen. Maar misschien komt het nog wel een keer. Want God is goed. En dan mogen jullie van mij aannemen. Ik ben 34 jaar oud. En ik heb een heerlijk leven gehad met God. Niet altijd makkelijk. Maar God was er altijd. Door het dal heen. Dankjewel.
Laten we een lied gaan zingen. Welk nummer?
Johannes Heer, leid mijn Heer, o machtig heiland. Dat is een gebed waarin we ook vragen, vul mij met uw geest steeds meer. Maar we hebben ook nagehoord dat de Heer ons wil vervullen. Alleen is er bij ons ruimte, zijn kamers aan hem toevertrouwd. Laat mij zijn Godsgetuige, sprekend van u Meer en meer. Nou, dat gaat gebeuren als je alles uit handen geeft. En hem in je leven toelaat om te werken. Laat door mij, zegt de derde couplet, laat door mij uw levend water vloeien als een klare stroom. O Heer Jezus, wordt steeds later dat uw geest over allen komt. Laten we ook bidden voor allen die in ons hart zijn, die de Heer Jezus nog niet kennen. Dat zij ook hem leren kennen. En die inwoning en die vervulling ook met hem gaan ervaren. Kom, Heer Jezus, in uw kracht. Zo eindigt het lied. Laten we het als een gebed zingen. Weet het dat de Heer Jezus verlangt om het ons te schenken. En laten we het zingen, wetend dat hij recht op heeft op heel ons leven. Niet 1% achterlaten. En ik ben er wel niet naar voren geweest, maar ik kan ook getuigen dat als je hem alles geeft, dat is een geweldig leven. Dat God je zo wil gebruiken, dat hij je die stromen van levend water geeft. En dat is voor een ieder. Alleen, wij zijn soms zo gereserveerd dat we dingen achterhouden. Van die 1% niet. Die houden we maar voor onszelf. Nee, 100%. En de Heer zal een ieder van ons gebruiken dan. Om ook de boodschap verder te brengen. En dan word je ook verlangend en vurig om voor hem te leven. Maar elke dag een keuze, ook dat heeft onze broeder gezegd. Elke dag een keuze. Leef ik vandaan door het vlees? Laat ik dat vlees weer levend worden, wat ik voor dood moet houden? Of verkies ik te leven door de geest die God mij geschonken heeft op het geloof? Dat is een keuze van elke dag, van elk moment. En die komt er steeds voor te staan. Maar maak de goede keuze. Laat het gebed van ons aller hart zijn, in alle eerlijkheid en oprechtheid. En dan gaat er echt iets gebeuren. En we hebben nog de tijd van de genade. En er zijn nog vele mensen om ons heen die de Heer nog niet kennen, maar zijn wij zijn instrumenten. Daar gaat het om. Zullen we het zingen als een gebed?
Danken voor deze avond. En als er zijn die een dankgebed uit willen spreken, dan kan dat, dan zal ik afsluiten. Spreek het dan luid en duidelijk.
Dank u wel, Heer Jezus, dat u een levende God bent. Dank u wel, Heer, dat u doet wat u zegt. Dank u wel, Heer, dat we op u kunnen vertrouwen. Dat we niet bezorgd hoeven te zijn, Heer. Misschien zijn er velen die bezorgd zijn, maar wat zegt uw woord? U hoeft niet bezorgd te zijn, want Hij zal alle zorgen dragen. En als we dat over kunnen geven, dan hebben we zo'n ontspannend leven met Hem. Heer, ik wil u danken voor deze avonden. En ik wil u ook echt bidden, Heer, dat we met elkaar een groot huisgezin mogen worden. Die het verlangen hebben om discipel te zijn in deze wereld die in nood is. Dat is het verlangen van mijn hart. Amen.
Vader, mogen u danken dat we hier bijeen mogen zijn, Heer, dat u de mogelijkheid geeft om hier verrijkt te mogen horen vanuit uw woord, dat u ons hele praktische en bijbelse les wil geven voor alle dagelijkse dingen van ons leven. Heer, wilt u ons helpen om ze toe te passen. Heer, mogen u danken dat u een goedend God bent, dat u uw zoon heeft gegeven voor ons zondige mensen. Heer, dank u wel dat we in een nieuw leven mogen staan. Dat we vervuld mogen zijn met de Heilige Geest. En dan kan begrijpen lang niet alles hoe het altijd gaat. En hoe we bepaalde dingen moeten doen. Heer, als we niet altijd direct de wil begrijpen, Heer, wilt u ons dan helpen om dicht bij u te blijven. Om te zoeken in uw woord. Heer, want daar zijn alle antwoorden. Heer, dus bedank u voor alles wat u in mijn leven wil geven. En wat u van broeders en zusters hier om ons heen. Heer, dank u wel voor alles.
Ja, Hemelse Vader, zo willen we u heel hartelijk bedanken voor uw genade, voor uw woord en uw geest. Heer Jezus, en we bidden bijzonder deze avond voor al uw kinderen, ook in dit dorp en al wat ze waard en omgeving, voor alle kerken. Heer, we willen tot een zegen zijn. Heer, we willen bidden of dat u met uw Heilige Geest over onze gemeentes, waar we ook zitten, willen vervullen. Dat u alle voorgangers, alle dominees, alle oudste of leidinggevende, alle mensen, Heer, wil vervullen met uw geest. Dat daar ruimte mag komen voor uw werk. Heer, en welke stokpaardjes we ook hebben, of welke dingen we ook centraal stellen, we hebben allemaal hetzelfde nodig. En dat is uw kracht. Heer, en daarom bidden we ook dat u door wil breken en dat we een leving wil geven, ook in onze omgeving. En dat we maar vurig mogen zijn, vol van uw genade, van uw waarheid, van de liefde van Jezus Christus. En dat wij weer de stad op de berg mogen zijn. Heer, waardoor mensen benieuwd zijn wie u bent, maar niet afgesloten worden of. Ja, het idee hebben dat we allemaal ruzie met elkaar zoeken, maar dat we vol zijn van de liefde van Jezus Christus. En we bidden dat voor ieder van ons. En dat u ook de belofte uit Johannes 7 ook in ons eigen persoonlijk leven ook wil laten vervullen. Dat de stromen van een levend water uit ons binnenste zullen vloeien. Dat heeft u toch beloofd. Heer, daarom pleiten we op uw eigen woord. In Jezus' naam.
Ja, Heer Jezus, dank u wel dat u die moeilijke kruisweg voor ons bent gegaan. Dank u wel dat wij door u eeuwig leven mogen ontvangen. En al die rijke geschenken van de Heilige Geest, dat hij ons troost en leider bij ons is. Dank u wel voor uw woord, Heer, waardoor wij iedere keer weer bemoedigd worden. Want dat is de Heilige Geest die door uw woord in ons werkt. Om meer en meer te leven tot uw eer. Heere, help ons om in deze wereld de Heer Jezus uit te stralen. Dat anderen aan ons zien, Heer, dat wij uw volgelingen zijn. En dat ze het verlangen krijgen om ook in uw licht te gaan wandelen. Heer Jezus, dank u wel dat u gekomen bent om ons te brengen uit de duisternis in uw heerlijk licht. En dat licht eenmaal volkomen zal zijn, Heer, als u uit de hemel komt en ons thuis haalt. Heere, wat een heerlijke toekomst heeft u voor ons bereid. Dank u wel voor alles. Dank u wel voor uw genade, uw liefde, uw trouw, uw nabijheid. Iedere vanmorgen zei je, zei ze nu in geloof en geprezen zij uw naam, tot in alle eeuwigheid.
Amen. Ja, Vader in de hemel, we kunnen u alleen maar loven, danken en prijzen. Dat u het enige, uw enige geboren zoon, niet hebt gespaard, maar voor ons allen hebt overgegeven. We danken u dat we mogen weten dat u de levende bent. En dat degene die in u gelooft, die zullen leven. Ook al zijn ze gestorven. Vader, wil u zo danken voor die zegeningen die we ook vanavond tot ons mochten nemen. We danken u voor uw woord, wat altijd levend is en krachtig. Heer, we danken u voor de getuigenissen. Dat u doorgaat in mensenlevens. Dwars door de moeite. En de zorg en de nood heen. Maar wij danken u, Heer, dat u daarbij bent. Dat u ook in die moeilijke omstandigheden met ons een weg gaat. We hebben daar vorige keer ook over nagedacht. Dat u ons aan het vormen bent. Ik wil voor een ieder bidden die hier vanavond was. Hart voor hart en hoofd voor hoofd. Heer, dat deze avond voor een ieder, ook voor degenen die al naar huis zijn, maar voor een ieder een verandering in het leven zou brengen. Dat harten geraakt zijn. En ik draag een ieder aan u op, o God, dat u uw naam verheerlijkt in ons alle leven. En dat er vanavond hier mensen zullen zijn die naar huis zullen gaan, bemoedigd, vertroost, vermaand, aangespoord. Maar bovenal die een nieuwe toewijding hebben gemaakt aan u, de levende God. En als u vanavond hart hebt aangeraakt. En u overtuigt mij daarvan in mijn geest, Heer, dat u vanavond aan het werk bent geweest. Heer, dan bevelen wij hen allen in uw hoede aan. Heer, dat u ook verder met hen gaat, ook dit jaar uit en het nieuwe jaar in. En als we elkaar volgend jaar weer bij leven en welzijn hopen te ontmoeten. Dat we dan mogen zeggen, onze hemelse Vader is weer een maand met ons opgetrokken. Uw heerlijkheid is meer en meer zichtbaar in en door ons heen geworden. Wij danken u voor elkaar. Wat is het kostbaar om naar elkaar te luisteren. Om van elkaar te leren. Om door elkaar bemoedigd te worden. Heer, we danken u. En we komen woorden tekort om onze dank naar u toe uit te spreken. Dank u dat u deze avond hebt doorgeholpen. Dat we mochten zingen, mochten bidden. Dat ik mocht spreken, Heer. We danken en prijzen uw naam en bevelen ieder in uw hoede aan. Ga met ons mee dit jaar uit en het nieuwe jaar in. En we zien uit, Heer, ook vanavond naar die dag dat u zou komen in de lucht om ons tot u te nemen. Wat een dag zal dat zijn als we u zullen zien. Van aangezicht tot aangezicht. Wij prijzen uw naam. Amen. We willen zo nog een lied zingen. Ik wil jullie, jullie hebben dat in de mail al gelezen. Ik wil ook jullie gebed vragen voor deze week. Dus ik heb een aantal spreekbeurten. En onder andere ook zaterdag in Den Haag. Waar ik gevraagd werd om te spreken tijdens de Mars voor het Leven. Ik weet niet of sommigen van jullie dat al eens hebben meegemaakt. Maar ja, dat is vanuit Schreeuw om Leven wordt dat georganiseerd. Broeder Bert Doornbos is daar erg actief voor en... dat we het willen proclameren dat we een God hebben van het leven en niet van de dood. En dat zijn altijd heel indrukwekkende tochten. En er is vaak ook een tegenbeweging bij die daar weer tegenin komt. Maar we mogen staan in de kracht van de Heilige Geest op die dag. Maar het is voor mij echt een zoeken ook naar welk woord zal ik daar ook brengen. Het is op het plein voor het gebouw van de Tweede Kamer en dan lopen we een stuk door Den Haag heen, een aantal kilometers. Maar je bent daar van harte welkom. We beginnen om 1 uur op het plein. Dan zijn er wat toespraken. Dan de tocht en daarna nog wat toespraken. Maar bij deze ben je uitgenodigd en kan je niet aanwezig zijn. Dan wil ik je vragen of je daar ook voor wil bidden. Om een stuk bescherming. Maar ook dat de Heere God ook een woord op mijn hart zal leggen. Dat ik ook zaterdag daar in de open lucht is het. Dat allerlei mensen die daar misschien aan het winkelen zijn of wat dan ook. Die blijven haken. Maar dat het evangelie in al zijn kracht zal klinken. En dat het ook daar mensenlevens zal veranderen. Dus dat wil ik nog bij jullie neerleggen. Zingen we nog een lied?
Heeft er iemand van u een lied in zijn hart?
632.
632.
Hij
brandde,
hè, in zijn hart.
Ik ben bij een bundel van je harmonieën, hè?
Ja.
wel hopen dat we dat gaan.
Wel een beproeving. Ik weet niet of we kunnen spelen. Kunt u wel zingen?
Ja.
Ik nodig u gerust uit om hier te komen staan. Hè? We hebben nog geen voorzanger.
Wie kent het?
Ken je hem niet?
U bent de enige die ik kan.
Mijn moe van dolen op zulke dozen baan. Mijn aarde kramp van jaren zeven liever aan.
Kennen jullie hem niet? Huh?
256.
Nou, we beloven dat we het einde van het jaar deze gaan oefenen. De eerste volgende cursusavond dat we hem allemaal kennen. Welke zei je, Kees?
256.
U neemt dat niet kwalijk, hè, broeder Bill, hè?
Nee.
Dan moet ik eerst wat beleiden voordat ik weer naar huis ga. Dus. Okay. 256. Laten we het staan doen.
Lord.
Goed, het jaar is voorbij gevlogen. Het was alweer de laatste avond van 2010. Ik wil jullie bedanken voor jullie trouw ook in het komen hier naartoe. Ik hoop dat je dat ook voortzet volgend jaar. En we houden elkaar wel even op de hoogte van de dingen die er spelen. Ik wens jullie in ieder geval een heel gezegend kerstfeest. Dat het een kerstfeest is zoals ik nog nooit beleefd heb. Dat alle standaard dingen en alle standaard gebruik is weg mogen vallen. Maar dat je mag zeggen, ik heb een verse ontmoeting. Het geboren zalig maken, onze heiland, Heer Jezus Christus. Een voorspoedig nieuw jaar, God zegen over het nieuwe jaar. En dan hoop ik jullie allemaal weer in gezondheid dan te ontmoeten. Bedankt. 4 of 3 januari?
3 januari.
3 januari.
4.
4.
Ja, 4.
Die moet ik nou geloven. 4 januari. Maar je ontvangt het allemaal te mail.
Machtig God, sterke rots.